Goedemiddag gemeente, gasten en alle die via internet of via de Stierlok met ons verbonden zijn. Welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee Klomp ons voor. De schriftlezing is Johannes 4, de verzen 25 tot 42. En de tweede schriftlezing is uit Jeremia 31, de verzen 1 tot 6. Tijdens de dienst wordt er twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de kerkelijke kaszending. Na de dienst wordt bij de uitgang gecollecteerd voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 65, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 67, de versen 1 en 2. De algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed, opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wen, en de blindste heiden, nu nog van God gescheiden, eens uw heil erken. Psalm 67, de versen 1 en 2. Wij willen eerst in gemeenschap met Gods levend gemaakte kerk overal in de wereld belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en aansluitend zingen uit Psalm 126, het tweede couplet: God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Psalm 126, vers 2, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente, eerst uit het Nieuwe Testament, Johannes 4, vanaf vers 25 tot en met vers 42. We lezen eerst uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 4, vanaf vers 25 tot en met vers 42. De vrouw zei tegen Jezus: ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: ik ben het die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En intussen vroegen de discipelen hem: Rabbi, eet toch iets? Maar hij zei tegen hen: ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar: iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen: mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet: nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait en de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten, waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Jezus om het woord van de vrouw die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. En dan uit Jeremia 31, een kort stukje, versen 1 tot en met 6. Het is net na de ballingschap, moet de profeet dit neerschrijven. En dan staat daar het geheim van zalig worden, dat de Heere zijn volk getrokken heeft met koorden van goedertierenheid, liefdeskoorden. En daar staat ook de bergen van Samaria genoemd, waar het volk van de Samaritanen woonde. Uiteindelijk wordt het weer één rijk. Dus we lezen uit Jeremia 31, de verzen 1 tot en met 6. Jeremia 31, in die tijd, spreekt de Heere, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn. Toen ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen. Van verre tijden af is de Heere aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. En daarop heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen. Opnieuw zult u uittrekken in een rijdans van vrolijke mensen. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vruchten genieten. Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm: Sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de Heere, onze God. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zoeken we de Heere eerst in gebed om zijn zegen te vragen om de bediening ervan. Mag ik u voorgaan? Eeuwige, almachtige God, barmhartige ontfermer. Wat een wonder, Heere, dat de schrift die eigenschappen van u aangeeft. En dat doet u met de bedoeling dat wij ze in de mond, in het hart zouden leren nemen. Eeuwige God, dan is het toch voor ons omkomen, want wij hebben die eeuwige bronnen van levend water verlaten. Almachtige God, ja, dan zou hij zijn vuist over ons moeten opheffen. Maar ook ontfermer en genadige Heren, wat rijk Heren. Daar zit uw liefde achter, zoals we net gelezen hebben. Ik heb u getrokken met goedertierenheid. Van stille, van eeuwige tijden af. U bent niet veranderd, al zijn wij diep gevallen. En daarom mag er verwachting zijn voor alle die leren waar ze liggen en waar ze mogen uitkomen. Heren, wat een wonder dat die koorden van uw goedertierenheid zo lang zijn en zo sterk dat ze ons vinden, dat gij ons vindt en dat u ze vastbindt om ons te trekken tot uw hart en dat om Jezus wil. Heren, dat mag elke zondag en elke eredienst op zondag vol zijn van de verkondiging, ook vanmiddag. Maar we hebben daarbij uw zegen zo nodig. En we bidden om uw zegen. Dat we dat barmhartige hart van u ontdekken voor het eerst of opnieuw. En dat we die ontferming leren inroepen voor het eerst of opnieuw. En dat we dan ook willen leven voor die eeuwige God, voor die almachtige God. En antwoorden krijgen vanuit uw woord en door uw geest op al die dingen in deze wereld die indruisen tegen uw heilige wil. En dan bent u en blijft u toch de Almachtige. Heren, wij mogen u daarvoor erkennen. Als dat niet zo zou zijn, dan zou het een hel op aarde worden. En voor sommige mensen is het soms al zo erg. Wij bidden voor alle die, omdat ze de naam van de Heer Jezus Christus oprecht belijden, worden vervolgd en moeten lijden. Heren, wat een diepe weg is dat. En wat een teken van waarheid dat zulke mensen blijven staan. En dat zelfs door de onderdrukking de vlam van het geloof heerlijk opvlamt in helderheid en licht, in mededogen met hun onderdrukkers en ook in een getuigenis dat de Heere goed is en dat Hij tot sterkte is in de dag der benauwdheid en dat Hij degene kent die op Hem vertrouwen. Dat wij eronder mogen zijn, Heere, jongeren, ouderen, kinderen. En als wij uw kind mogen zijn, dat we ook zullen groeien in het geloof. Sterker worden in de genade. Meer kennis van Christus. Dieper inzicht in de verzoening. Hartelijker leven uit de gehoorzaamheid die Christus verdiend heeft. Wil ook deze eredienst daarvoor gebruiken hier in het kerkgebouw. En allen die met ons meeluisteren. Door de kerktelefoon, door de computer of via de Stilok. We zijn dankbaar voor het werk van de Stilok, de medewerkers, de vrijwilligers, de organisatie, dat het mogelijk is om ook de stem van uw woord te laten klinken in de huizen in Veenendaal en wijde omgeving. Als we zelf misschien niet naar de kerk kunnen gaan door ouderdom of ziekte, of als we misschien vervreemd zijn van de bediening van uw woord. Heren, u kent ons allen, u weet hoe we zijn en ook hoe we ervoor staan. En nu bidden wij, pleitend op uw ontferming en bij de kracht en de macht van uw Heilige Geest, dat u met het woord van de waarheid, uw eigen woord, wonderen wil doen in de levens van mensen, van jongeren, van uw kinderen, maar ook van mensen die misschien een stuk vijandschap tegen u en uw openbaring hebben opgebouwd. Heren, leer ons verstaan dat u het echte mens zijn bedoelt met ons. En wilt u ons dat schenken, of waar het is, het bevestigen. We bidden voor zieken, bedroefden, beproefden, rouwdragenden. We bidden voor mensen die eenzaam zijn. We bidden voor mantelzorgers. Wil ze alle gedenken, Heren, als die zorg toeneemt, dat we dat niet alleen met onze handen mogen doen, maar ook met ons hart. En kon het ook zijn met de ontferming van u gekregen. We bidden voor allen die noodzakelijke zondagsarbeid moeten doen. Heren, ontfermt u zich. En laat er iets van mogen doorstralen van de barmhartigheid van u. Wij bidden om de opening van uw woord. Voor de dominee die de voorstudie gedaan heeft. Laat hij het middel in uw hand mogen zijn van de verkondiging van uw boodschap, Heren. Daar gaat het toch om. En wil ons hart, thuis of in de kerk, eronder openleggen. Zodat er een contact komt, gelegd door uw Heilige Geest. En wij als een arme zondaar in Christus verzoend mogen worden. En als een levend gemaakt kind uit de rijke koning mochten leven. Heren, wat is dat een heerlijk leven. Wat krijgt ons leven dan richting en doel? En wat is er dan perspectief, ook in het lijden, ook in de tegenwind die ons kan overkomen, ook over dood en graf heen. Bekeer ons, Heere, als wij nog met de rug naar u toestaan. En leid ons verder, ouderen en jongeren, door de kracht van uw Heilige Geest en in gehoorzaamheid aan uw woord. Wij bidden om uw zegen, nu en straks, tot eer van uw naam. Tot verwondering van ons hart, tot bouw van uw kerk, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 86, de versen 3, 5 en 6. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, en bukken voor uw aanschijn neer, en uw naam ter ere leven. Psalm 86, de versen 3, 5 en 6 ter inleiding op de prediking. Wij zingen straks aansluitend aan het amen van de prediking uit Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn eigen mond gehoord. En ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. Psalm 56, vers 5, als het gezongen antwoord op de preek. Nog even geen catechismusprediking, gemeente, het is nog een vakantiezondag. Dus we vervolgen de korte serie uit Johannes 4 en dan vanmiddag de slotpreek, de vierde preek uit dat gedeelte. De tekst is genomen uit Johannes 4 en daarvan de versen 29 en 42. Dus de tekst voor de preek van vanmiddag, Johannes 4, vers 29. Kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? En vers 42. En zij zeiden tegen de vrouw. Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten, luisteraars. De voorgangers staan altijd netjes aangekondigd in de plaatselijke krant. U weet wie er voorgaat. Eigenlijk zou dat niet moeten, want de dienaar moet altijd wegschuilen, wegvallen achter het woord van Christus, achter de zender zelf. Maar stel u nou eens voor dat voor volgende week in de Prielkerk staat aangekondigd dat de Heere Jezus zelf komt preken. 'S Morgens een woordverkondiging en om 5 uur... een genezingsdienst. Nou, ik zou maar vroeg komen, want het zal heel vol worden, denk ik. En misschien nog wel voller in de 5-uur-dienst dan in de 9:30-dienst. Want als de Heere Jezus hier nou op de preekstoel zou staan, in een genezingsdienst, hè? En er zouden wonderen gebeuren van genezing. Wie wil dat niet zien? Wie wil dat niet meemaken? En er zijn zoveel hartewensen, ook van u die hier in de kerk bent of meeluistert door de radio, die je ook wel vervuld zou willen zien. Maar ja, dat, je weet dat dat niet lukt, dus je laat het maar zo. Jezus in een genezingsdienst, mensen, dat zou voorpagina nieuws worden. Maar gaat het nou om genezingsdienst? Of gaat het nou om het woord? Of nog anders, mogen we dat wel uit elkaar halen? Het woord van de Heere, als hij met macht spreekt, dan gebeuren er toch wonderen? En daarom, u moet niet kiezen volgende week voor de 9:30-dienst of voor de 5-uur-dienst. U moet in beide diensten zijn. En al zal de Heere Jezus er niet lichamelijk zijn, hij is er wel als de dienstknecht wegvalt achter het woord, achter de zender. En dan nog een keer, dan moet je de woorddienst en de genezingsdienst niet uit elkaar halen. Want hoe komen die Samaritaanse burgers uit Sichar nou tot bekering? Niet maar door een wonder, ik kom er straks nog wel even op terug in de preek, maar door het woord. Ze komen door het woord tot bekering. Zullen we eens luisteren naar wat die vrouw zegt, die evangelist wordt, die een grote zondares was. En zullen we eens luisteren naar wat later de inwoners van Sichar zelf zeggen. Wij geloven niet meer omdat u het gezegd hebt. Wij hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Is deze niet de Christus van de wereld? Ik schrijf erboven als thema voor de preek. Een Samaritaanse vrouw als evangeliste. Nou, dat was eigenlijk driedubbel apart, hè? Want ze was een vrouw, ze was een Samaritaanse, die had een half godsdienst en ze was ook nog eens een grote zondares. En toch, een Samaritaanse vrouw als evangelisten. Drie gedachten. We letten eerst op het nodigen tot Jezus. Dan op het luisteren naar Jezus. En tenslotte op het roemen in Jezus. Ik herhaal, een Samaritaanse vrouw als evangeliste. We luisteren naar het nodigen tot Jezus. Naar het luisteren naar Jezus. En ook tenslotte naar het roemen in Jezus. Die Samaritaanse vrouw heeft de korte preek die er in Johannes 4 staat van de Heer Jezus heel goed begrepen. Een slok water uit de historische Jacobsbron, die geeft wel even lessen van dorst, maar je moet weer naar die historische put gaan om opnieuw te putten en te drinken. Maar een slok water door de Heilige Geest van Hem, die daarbij de put uitrust, de zaligmaker Jezus Christus, die lest heel anders de dorst. Die lest niet de dorst van je maag of van je lippen, maar die lest de dorst van je ziel, doordat hij je bij God brengt. En dan zie je gebeuren bij die Samaritaanse vrouw, die op het heetst van de dag naar de Jacobsbron kwam om te putten, dat ze de gevulde kan op de putrand laat staan en dat ze op het heetst van de dag terugloopt naar de stad, naar Sichar. En daar zie je nou in, als je echt tot geloof komt door het woord van de Heere, dan kom je in beweging. Dan blijf je niet zitten waar je zit, maar dan komt er iets van die gave van God, heeft de Heere Jezus gezegd, dat levende water, die stroom van de Heilige Geest, die brengt Christus in het hart en dan verandert er wat. Dan verandert er wat van binnen. Die vrouw komt door de zelfopenbaring van de Heere Jezus tot geloof. Ik ben het die met u spreek. En ze gaat terug. En dan zegt ze tegen die medebewoners van de stad: komt, ziet de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Deze moet toch wel de Christus zijn. Bijzonder, hè? Dat is een kenmerk van geloof, hè? Als je echt tot geloof komt, het zit echt van binnen, Dan hoor je aan de intonatie ook hier in de tekst dat dat echt is. Ze wordt niet alleen in beweging gezet, ze krijgt ook een stuk vrijmoedigheid en ze schaamt zich niet meer voor die burgeressen van Sichar. Dat deed ze wel, want daarom ging ze op het heetst van de dag om 12 uur 's middags, als de zon loodrecht boven je staat, naar de Jacobsbron. Dan voelde ze tenminste niet die prikkende blikken van die vrouwen, van die andere vrouwen en misschien ook wel mannen in de rug. Kijkt hij haar. Ze heeft 5 mannen gehad, maar die 6e man, daar woont ze mee samen, dat is ook de man niet. Daar heb je haar, die grote zondares. Maar ze schaamt zich er niet meer voor, want ze heeft de Christus ontmoet. En nu krijgt deze vrouw iets wervends. Ze gaat terug en op het heetst van de dag zegt ze: het komt en ziet de mens die me gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Anders dan de discipelen. Jezus zat moe uit te rusten bij de put. De discipelen gingen eten kopen in de stad, dat mag natuurlijk. Maar niemand nemen ze mee naar de Heere Jezus. Dus die discipelen kunnen ook nog iets van de heiland leren, hè? De velden zijn wit om te oogsten, zegt de Heere Jezus straks. Mijn spijs is niet voor de maag, maar om mensen te trekken naar de Vader toe. Parelen te hechten, zondaren aan de middelaarskroon van de zaligmaker Jezus Christus. En wat die discipelen nu nalaten, dat doet deze vrouw wel. Komt, ziet de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Nou heeft de Heere Jezus heel wat met haar besproken. Hè? Mag ik het even gedachtig aan de voorgaande preken nog even samenvatten? Dorstlessen, hoe doe je dat? Hè? Hoe krijg je dat water omhoog? Die put is 42 meter diep. Hoe aanbid je God? Moet je dat op de Ebal of de Gerizim doen? Dat waren de heilige bergen in Samaria. Of moet dat in Jeruzalem? En dan dat pijnlijke punt van: haal je man. Ik heb geen man. Dat heb je goed gezegd. Want 5 mannen heb je gehad en die 6e. Nee, daarover zegt ze niks. Daar schaamde ze zich wel voor. Daarom ging ze in eenzaamheid naar die historische plek met het putemmertje. Maar hij heeft me alles gezegd wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? En er zal misschien nog veel meer onderwerpen aan de orde geweest zijn die ons niet beschreven zijn. Dat is het, hè. Als je echt de Christus ontmoet. En dat heeft ze nou midden in de werkelijkheid van haar droge leven, van haar dorre leven, van haar teleurgestelde leven, van haar vastgelopen leven, van haar zondige leven gedaan. Heeft ze de Christus ontmoet. En die heeft haar opengelegd. Dat doet de Heere Jezus in de ontmoeting met iemand door de Heilige Geest. Nou, is dat dan zo aangenaam? Hij heeft me alles gezegd wat ik gedaan heb. Ze schaamde zich er toch voor? Nee, dat is niet aangenaam als een mens dat tegen je zegt. Want wij zijn er ook nog aardig bedreven in om het fluisterend te zeggen. Heb je het al gehoord, hè? En er zijn natuurlijk ook heel goede christenen, hoor, in de gemeente des Heren. Maar wij kunnen een mens met een zondig, een zwart verleden soms ook zo vastpinnen op. Nou ja, toen en dan, weet je het niet meer? Nee, dat doet Jezus niet. Mooi, hè? Hij heeft denk ik heel diep met die vrouw gesproken. En het is heel goed dat de intimiteit van het geestelijke gesprek niet op het perkament staat. Dat blijft het geheim tussen haar ziel en die van de Heere. En weet u, als nou de zaligmaker van zondaren zo dichtbij komt, dat hij je zondaarsleven openlegt, waardoor je eigenlijk te veroordelen bent voor God. Maar dat hij nou zo van een zondaar houdt die niet wegloopt, maar die eigenlijk hem toevalt. Ik zie dat u een profeet bent. Ja, de Messias komt ook. En die zal alles openleggen. Die zal ons alles verklaren. Ik ben het die met je spreekt. Kijk. Dan gaat de Heere haar niet vastpinnen op haar verleden, maar dan gaat de Heere door zijn Heilige Geest haar vastmaken aan hemzelf. De zevende man, heb ik in de vorige preek gezegd, die het niet om haar lichaam te doen is, maar om haar ziel. Dan gaat de Heere Jezus haar vastmaken aan hem en aan zijn offer, dat hij hier nog moet brengen. Kijk, Dat geeft zo'n diepe band aan de zaligmaker. Dat geeft zo'n verwondering dat er nou nog een man op aarde is die echt om je geeft. Dat er nou een man op aarde is die voor je in wil staan. Eigenlijk is dat ook genezing, hè? Ik maakte in de inleiding een onderscheid tussen een woorddienst en een genezingsdienst. Maar die moet je niet uit elkaar halen. Het is toch een wonder dat je zo genezen wordt. Van een zwarte zondaar wordt gemaakt. Tot een verloste bruid van Christus kerk. En dat je dan evangelisten wordt. Dat hoeft de Heere Jezus helemaal niet te zeggen. Maar de Samaritaanse vrouw die niet weet wat er overkomt. Die wordt een evangeliste. Komt, ziet de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. En hier wil ik even naar een toepassing komen, gemeente. Geloven, dat is van de Heere leren houden. Geloven, dat is de Christus ontmoeten. Geloven, dat is je schuld aan de Heere leren belijden. Geloven, dat is dat de Heilige Geest je de kracht van het bloed van Christus laat proeven, midden in jouw concrete zondaarsituatie, om je daaruit te redden en in de vrijheid te zetten die Christus heeft verworven voor al zijn kinderen. Geloven, dat is niet je ziekte kwijtraken, hoe naar dat ook is. Geloven is ook niet, neem Jezus aan en alle problemen zijn opgelost, loopt allemaal van een leien dakje. Nee, die kunnen best eens blijven. We leven in een gebroken wereld. Maar geloven is dat die Christus bij God vandaan nou de kloof tussen jou, tussen u en God dempt in zijn offeranden. En dat is een voorwaarde om echt mens te kunnen zijn. Het staat al in Jeremia 31. Van verre tijden af. Het betekent God is altijd dezelfde gebleven. Heb ik u lief gehad. En hoe merk je dat nou? Ik heb u getrokken met touwen van mijn liefde. Koorden van goedertierenheid. En die zijn sterker dan alle antimachten bij elkaar. Dat is geloven. getrokken, gevonden worden door Jezus. Dat doet hij hier met die Samaritaanse vrouw. Getrokken worden door Jezus. En aan het hart van God gebracht worden. Nou, als u dat overkomen is, dat is natuurlijk een andere situatie dan voor deze Samaritaanse vrouw. Maar dan kun je begrijpen dat ze zegt, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Deze moet de Christus zijn. De evangelisten uit de Samaritanen. Onbegrijpelijk en toch mogelijk. Dat is de eerste gemeente. Dan het tweede. Luisteren naar Jezus. Die Samaritaanse vrouw heeft zeggingskracht. Hè? Dat hoor je al, zoals ik het las. En zo zit, ik bedoel, dat leg ik er niet in. Dat zit erin. Hè? Ze sprak vanuit de ontmoeting. Bevindelijk, hè? Dat is dat je de waarheid doorleeft. En zo is het Oude Testament en Nieuwe Testament ook bedoeld. Vooral het Oude Testament, professor Oosterhof, die kon ons in de colleges in Apeldoorn altijd ook heel goed dat bevindelijke element van het Hebreeuwse taalgebruik overdragen. En dat krijgt in Christus bloed nog een verdieping. En dat hoor je hier bij die vrouw, dat hoor je. Het is door erheen gegaan. Kijk, je kan heel veel kennis hebben en dat is niet waardeloos hoor. Maar als het alleen in je verstand zit, dan kun je een lesje opzeggen. En dat klinkt kouder. En vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Maar als deze ontmoeting met de levende Christus waarheid wordt in je leven, dan hoor je dat ze erdoor aangeraakt is. En dan moet ze getuigen. En eigenlijk naar Jezus luisteren, ja, die vrouwen, die andere burgers in Sichar, die luisteren naar die vrouw, maar ze horen eigenlijk de stem van de Heer Jezus. Dat is het geheim van getuigen. Hè? Als die gave van God, dat levende water, dat ze met haar hart gedronken heeft, waardoor ze een nieuw mens geworden is, vergeving van zonde gekregen heeft, gaat stromen door haar leven, dan wordt ze meteen ingeschakeld in dat Samaritaanse land als de evangelisten van Sichar. Een vrouw die getuigt van de grote naam van de Heer. Nu hadden die medeburgers van het stadje waar ze woonden kunnen zeggen. Zeggen we, jij je grote mond wel eens even houden. Jij met je verleden. Dat zeggen ze niet. Dat zeggen ze niet. Want ze merken, dit is echt. Kijk mensen, getuigen en evangeliseren in onze tijd is moeilijk. Maar als je nou uit de ontmoeting met de Here mag spreken, dan zijn er momenten dat je kunt zeggen wie God is of wat God doet of wat je aan God hebt en wie de Here Jezus voor je is. Dat de mensen misschien niet overtuigd zijn, dat moet de Heilige Geest doen, maar toch merken dat is echt. Dat is geen uit het hoofd geleerd lesje, maar dat is een leven. Dat is het, hè. Nou, daarom werft ze ook naar de Jacobsbron toe. Komt en ziet de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Deze moet wel de Christus zijn. En ze komen. Ze komen maar niet tot de historische Jacobsbron, maar tot de fontein van levend water. En dan zeggen ze straks ook, we geloven niet meer om wat u gezegd hebt. Ze noemen ook de eigen naam niet. U ziet, het getuigenis overheerst. Het getuigenis van de Heer Jezus overheerst. We hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Haar persoon wordt niet genoemd, niet in negatieve zin, niet in positieve zin. Maar wat God in haar leven gedaan heeft. Mensen, ik denk dat we in onze samenleving, waarin de restjes van de christelijke erfenis in de samenleving hoe langer hoe meer uitgewist worden. Hopelijk niet op zondag ook nog in Veenendaal. Maar dat er nou door die ontmoeting met de Here persoonlijk doorzichtig zouden mogen zijn tot op het verzoeningswerk van de Here Jezus. Tot op de zondaarsliefde van God zelf. Van verre tijden af, hoe lang is de zondeval al niet terug? Heb ik u lief gehad? En dan ziet de Here naar het hele volk. Galilea, Samaria, Judea. En na Pinksteren mogen we dat uitbreiden tot alle die het woord maar horen. En ik heb u getrokken met goedertierenheid. Prachtig, hè? Moeilijk woord, jongens en meisjes, goedertierenheid. Onkruid tiert welig. Hè? Dan heb je heel veel onkruid. Nou, dan moet je wieden. Onkruid moet je niet in je tuin hebben. Maar goede tierenheid betekent de goedheid van God tiert welig. Dat is dus een positieve benadering. Zo kun je goede tierenheid onthouden. De goedheid van God tiert welig. Daar kun je niet genoeg van hebben. En als je dan merkt dat de Heere met koorden je trekt. Dat is werk van de Heilige Geest. En die touwen van zijn liefde wil vastmaken aan je hart. Op kosten van de Heere Jezus, hoor. Die heeft die goede tierenheid van God aan het kruis moeten missen. Vastmaakt aan je hart. Dan is die trekkracht. Dat is het werk van de Heilige Geest. Uit de duisternis, uit de macht van Satan. Uit je schuld en zonde, uit je verslaving. Naar het hart van God om Jezus wil. Kent u het? Weet jij ervan? Ook al weet je niet zoveel van de Bijbel, want God leert zijn volk niet alles op één dag, dat moet je toch eerlijk zeggen. Die Samaritanen die hadden een Bijbel alleen maar de eerste 5 boeken van Mozes, meer hadden ze niet. En daar staat natuurlijk ook best wel waardevol, iets waardevols in, maar door het onderwijs van de Heere Jezus komt ze toch tot geloof. En later zal ze nog veel meer geleerd hebben. En als je dat mag doen, als je naar de Heere Jezus toevlucht, dan gebeuren er wonderen, de woordbediening van Christus. Ik ben het die met je spreek. Heb u hem zo ontmoet? Mag u zo voor hem staan? Mag jij zo onder hem buigen? Heb je zo de armen van het geloof om de Heere geslagen in liefde en verwondering? Nou, dan gebeuren de genezingswonderen. Heiland betekent eigenlijk heelmaker, hè? Is deze niet een heiland van de wereld, staat er in een andere vertaling. Heiland als heelmaker. Dat wil zeggen, als je hem leert ontmoeten, echt, dan word je echt een mens zoals God dat in principe bedoeld had. En wij dat kwijt zijn sinds de zondeval, maar de Heere wil het weergeven. Niet volmaakt natuurlijk. De scheur van de verloren paradijs blijft door het leven lopen. En er kunnen mensen heel veel lijden, heel veel aanleiden. Maar hij is toch in dienst. Hij preekt elke zondag. Al staat er een dienstknecht, een mannetje uit het stof verrezen op de preekstoel. Als we geluisterd hebben in gehoorzaamheid naar het woord, dan rijst Christus voor je op. Mogen we het kennen. Wel gelukzalig, gefeliciteerd. Als je uit die ontmoeting van deze Heere mag leven. En dan zal, hoe zal dat dan morgen zijn en overmorgen? Als je weer gewoon aan het werk moet, als straks de scholen weer beginnen. Als je niet meer hoeft te werken, maar je mag je vrije tijd indelen ook in het hulpverleningswerk op de voedselbank. Hoe zal je dan in het leven staan? Mag er dan een slok fris water in je woord, in je daad, ook doorgegeven worden aan mensen die dorst hebben. Jezus die verklaart, ik heb u lief gehad en daarom heb ik mij voor u ingezet. En mijn leven voor u gegeven. En weet u wat zo rijk is, hier ook? U hoort niks meer over alles wat ze aangedragen heeft. Moeten we nou aanbidden op de Ebal of de Gerizim? Dat was de godsdienst van de Samaritanen. Of moet dat nou in Jeruzalem gebeuren? Het valt allemaal weg. Als je die Christus leert kennen. Als de door God gegeven borg en zaligmaker. Als hij Heere en Koning in je leven mag zijn. Dan valt alles weg. En dan is hij ook Heere en Koning. Door het luisteren naar hem. Alleen maar het woord, hè? Alleen door het woord. Die Samaritanen die komen alleen door het woord tot bekering. En dan met zo'n kleine Bijbel, die waar. Maar met zo'n grote Christus. En dan gebeurt het wonder. Dat deze zondige vrouw die zo vast zat. De gunnende evangeliste wordt in Sichar. Een Samaritaanse vrouw. Als evangelisten namens de Heere Jezus. Luisteren naar Jezus. En dan ben ik bij het derde punt. Dan ben ik bij het derde punt, gemeente. Dan komen ze. En dan zit de Heer Jezus daar nog aan de Jacobsbron. De levende fontein van het water van de hemel. Nou, Jezus had haar verteld wat er in haar leven mis was. Vaak kent de mens zichzelf niet, hè. Mooi is dat de Heer Jezus dat zo heel subtiel en teer doet. Ik denk ook als we echt in het geloof mogen staan, gemeente, dat we dan ook open zullen staan voor mensen in de gemeente of buiten de gemeente die een geheim met je zouden willen delen. Wat ze een ander niet kunnen zeggen, maar waarmee ze toch behoefte hebben om naast de Heer er toch met een mens over te kunnen praten. Ik denk dat dat ook een kenmerk van echt geloof is. Hè? Dat je dan ook open staat voor iemand die je in vertrouwen neemt. Of als mensen het leven niet meer zien zitten. Je kunt je zo voorstellen dat het deze Samaritaanse vrouw eigenlijk voor haar besef in een doodlopende steeg liep. Heel donker al. En straks te pletter lopen op de blinde muur aan het eind van die steeg. Geen uitzicht meer. Kunnen er ook mensen in onze samenleving zijn. Wat een zegen dan dat ze u weten te vinden. Jou of mij. Om de diepste nood te delen met iemand in het leven. Wat een zegen is dat, gemeente. En u ziet ook zo heel mooi. Hè, als die medeburgers en burgeressen van Sichar dan tot de Heer Jezus komen en vragen of hij bij hen wil blijven. Dat de Heer daar ook op ingaat. Hij blijft 2 dagen in de stad. Terwijl hij op doorreis was en terwijl hij kort tevoren aan zijn discipelen nog verboden had dat ze niet in huis van de Samaritanen in mochten gaan. En nu doet de Heere het wel. Wat zal daar besproken zijn? Wij hebben een Bijbel vol, die mensen niet. Wat zal de Heere Jezus gezegd hebben dat hij de profeet is en dat betekent dat hij nou in al de waarheid leidt. En als je gehoorzaamt aan de instructies van die profeet, dat hij ook precies zegt hoe je dan in de concrete situatie van je leven moet staan. En dat hij de hoge priester is. Hij zal vast ook gezegd hebben dat hij op weg is om zijn offer te brengen aan het kruis van Golgotha. Om de schuld te verzoenen en het leven aan het licht te brengen. En hij zal zich gepresenteerd hebben als koning. Mozes had het al gezegd in Deuteronomium 18. Iemand net zoals ik en toch heel anders, die zal uit uw midden opstaan. En naar die moet je luisteren. En hem moet je gehoorzaam zijn. Meer dan Mozes is hier. Jezus, de Zoon van God. Prachtig. Zo is hij daar in Samaria. En daar ontstaat dus in Samaria een christelijke gemeente. Door de evangelisten, deze vrouw nota bene, die ze alle met de nek aankeken en die hen nu met een meedogen vol hart aanziet. Zo ontstaat door haar getuigenis de christelijke gemeente in Sichar, waarna Pinksteren Filippus door de Heilige Geest wordt heengestuurd om de mensen verder te bearbeiden. Prachtig. De Heere die zorgt overal voor. Gemeente, de woordbediening, dat is eigenlijk Christus in levende lijven die op je afkomt. En als dat woord over je heen mag komen, dan gebeuren er ook wonderen van genezing. Als je van een gewone ziekte geneest, is dat ook niet dankzij het medicijn, al moet je natuurlijk wel de dokter ook gehoorzaam zijn, maar vanwege de zegen van de Heere. Ze zijn er gewoon zo van onder de indruk, dat ze in vers 42 zeggen, wij hebben hem zelf gehoord en wij weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. Zo ruim. Niet dat de hele wereld zalig wordt, hè, maar het zou voor iedereen kunnen. Zo ruim en zo vol en zo vast is het offer van de Heere Jezus Christus. Dus als je dat niet kent, mensen, dan ga je verloren vanwege eigen schuld. Ernstige kant van het evangelie. Maar deze mensen die staan in de eerste liefde. En die zeggen daar een woordje, werkelijk, waarlijk of echt waar. Er staat in het Grieks een woord dat alles te maken heeft met ons woordje amen. Amen, en als je amen zegt bij je gebed, dan zeg je, zo is het. Hè? Ook als ik het misschien niet allemaal doorleef, maar zo is het, zoals de Heere het zegt en zoals het in het woord staat. En dat is nou zo belangrijk als het gaat om de voordienst en de genezingsdienst. Eigenlijk zijn die genezingsdiensten waar dan echt iets opzienbarends gebeurt, hè, die staan meer in de belangstelling. Maar als het dan niet gebeurt, dan zijn er een hele hoop mensen die zeggen, zie je wel, ik had altijd al gedacht dat Jezus niks kon en dat God niet almachtig was. Anders had hij me wel genezen. Pas op mensen, pas op, pas op. Nooit op Gods stoel gaan zitten. Want in deze tijd tot aan de wederkomst wordt niet elke ziekte weggenomen. Pas in het nieuwe Jeruzalem, zegt de Heiland, zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. En in die tussentijd, als het wonder van uw bekering wel gebeurd is, maar het wonder van de genezing op dat concrete punt in jouw leven blijft uit, is dat woordje in de tekst dat die mensen uit Sichar zeggen zo belangrijk. Echt waar, deze is het, de Christus, de Heiland van de wereld. Deze is echt de gezondmaker, die maakt je een echt mens. Ook als je ziekte blijft. Echt waar, hij maakt de mens helemaal nieuw. Je moet ze dus niet uit elkaar halen, hè? Woordbediening en genezingsbediening. Hij maakt je de mens helemaal nieuw. Dat is de oefening van het geloof. Dat je in feite, als je het niet hebt, hè, niet beleeft, soms misschien wel vraagtekens hebt bij bepaalde dingen, dat je dan toch in de oefening van het geloof aan zijn kant mag gaan staan en zeggen, echt waar, zo is het, waarlijk, echt waar. Dan kun je er zelf misschien niet bij voor je gevoel. Maar je gaat aan Gods kant staan om Christus wil door de Heilige Geest. Mensen, dat geeft kracht. Kracht in verwondering. Kracht in vernedering aan onze kant. Maar ook kracht en genade in verhoging aan zijn kant. Wat zal daar heerlijk gesproken zijn in dat stadje Sichar en de evangelisten zal met dankbare ogen waargenomen hebben hoe de Heere zijn werk daar uitbreidt in Samaria. Een paar dagen later reist de Heere Jezus verder naar Galilea, naar zijn volksgenoten. Hij krijgt de druk. Hij doet tekenen en wonderen. Maar zodra de schaduw van het kruis in zijn leven komt, haken veel volksgenoten in Galilea en straks in Judea af. En dat wordt dan zo geleid, dat juist die mensen die alleen op zijn wonderen en tekenen en genezing uit waren, hem aan het kruis laten slaan. Ja, dat kun je dus eigenlijk geen geloof noemen, dat is vijandschap. Als het alleen maar aan de buitenkant zit. Hoe word ik er beter van? Nee. Erg, hè? Dat er nou een christelijke gemeente in Sichar is ontstaan. En dat zijn eigen mensen juist Jezus aan het kruis slaan. Daarom woord, dienst en genezingsdienst nooit uit elkaar halen, gemeente. Jezus, Heiland der wereld. Als volgende week de Heere Jezus hier in de Pnielkerk zou komen preken. In beide diensten. Eén voor de woordbediening. En één van de genezingsdienst. Dan hoort u in beide diensten aanwezig te zijn. En als u hem persoonlijk mag ontmoeten en kennen. Deze Heiland ter wereld, dan bent u een kind van God. En dan zal als de kerk uitgaat te merken zijn dat u gedronken hebt van dat levende water, van deze levende fontein, en zult u ook doorgeven een koele dronk aan mensen op uw weg. Want deze Christus is de heiland ter wereld, die de zonde verzoent en je leven vernieuwt en u, jou, mij, maakt tot een evangelist in Veenendaal en omgeving. Amen. Willen we de Heere danken en bidden samen. Ja, Heere, dat psalmvers ook uit ons hart mag komen. En onze mond zal ontstijgen door het werk van uw geest tot roem van u. Vader, Zoon en Heilige Geest. Die eeuwige liefde, Heere, die onveranderd gebleven is. En de diepe inzet van die lieve borg. En de bereidwilligheid van de Heilige Geest als stromend water om ons mee te nemen in die diepe stroom van ontferming en verlossing. Zalig wie het mag kennen, wie eruit mag leven, dat geeft vrijmoedigheid, dat geeft blijmoedigheid. Je kunt het horen dat het echt is, al is het ook gebrekkig, maar het is echt, werkelijk, zo is het. Zegen alle die erin mogen staan, Heere, de kleine en de grote in de genade. En stel ze tot een zegen in het midden van de gemeente. maar ook in de samenleving waar we deel van uitmaken. Wat hebben we dat toch nodig, het ware mens zijn, zoals u dat bedoeld hebt en geven wilt en herstellen wilt, Heere, dat we dat mogen verstaan, dat we dat mogen zien aan ouders en grootouders, aan gemeenteleden, aan jeugd. En dat er een voorbeeld en een nodiging van uit mag gaan. Als wij daar vreemd aan zijn, als we er misschien zelfs tegen zijn, die geestelijke lijn, Heere, bekeer ons dan toch en win ons ervoor in dat we u mogen zien zoals u bent en de Heere Jezus nodig krijgen zoals hij zich geven wil, voordat het voor eeuwig te laat is. Wij bidden voor alle die moeite hebben, omdat de genezing uitblijft. Het woord staat als een paal boven water en daalt als een zegen op hen neer. Maar genezing blijft uit. Wat kan dat erg zijn als het somatisch is, maar ook als het psychisch is. Heren, we dragen ze alle hartelijk aan u op. En wilt u door uw Heilige Geest als een balsem ook in littekens en wonden neerdalen zoals u beloofd heeft, zodat we met Paulus mogen zeggen, uw genade is voor mij toereikend. Wij bidden voor hen die een stil geheim ronddragen en daar misschien graag eens met iemand die te vertrouwen is over zou willen spreken. Heere, dat we zo iets van dat heilgeheim mogen kennen, dat u hebt gegeven en dat u werkt ook in de levens van die u volgen. Wij bidden voor de gemeente, voor gezinnen en alleengaanden, voor jeugd en ouderen, voor kinderen. We bidden voor het kerkkamp ook vanmiddag. Wat een zegen dat onze jonge jeugd zo geïnstrueerd mag worden de komende dagen in Voorthuizen. Zegen ze, Heren, alle die er naartoe gaan en ook de leiding. En breng ze ook vrijdag weer veilig allemaal bij ons terug. Zegen ons ook als kerkraad in de voorbereiding voor alle werk dat aanstaande is. Wat is het rijk om ons in te mogen zetten in die wondere dienst van u. Laat er ook veel gebed in de gemeente zijn om het doorgaande werk van u, zodat de kerk gebouwd zal worden in de ontmoeting met u, in de samenbinding in het ene ware geloof en ook in het roemen van uw deugden hemelhoog. Heere, doe genadig verzoening over onze zonden. Heilig ons in uw waarheid en zend ons de wereld in. Historisch anders dan in die tijd dat Johannes 4, en toch dat we leesbare brieven van u mochten zijn op de plaats waar u ons roept. Heb dank voor de ontmoeting, ook deze zondag. Zegen ons met en voor elkaar. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 87 de bekende verzen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En ook het vierde couplet. God zal hen zelf bevestigen en schragen en hen tellen als in Israël ingelijfd. Psalm 87, de versen 3 en 4 naar de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.